dan is het nu zowat de tijd om het gesprek van deze week te gaan aanknopen. U hebt al kunnen lezen in het weekblad Vrij Maldegem waarover we het deze keer gaan hebben. Misschien als wij niet rondkomen vandaag dat wij binnen 14 dagen daarmee voortdoen. Allereerst nog dit, er is kans voor de luisteraars om te reageren telefonisch, natuurlijk ook schriftelijk, op dit programma. Als u telefonisch wenst te reageren, als u vragen wenst te stellen aan onze gast, dan kunt u dit doen op het telefoonnummer 050 71 27 05. We zullen dit nummer gedurende het programma nog enkele malen herhalen. U kunt dus telefoneren als u vragen, reacties en zo mocht hebben. Dan stel ik nu onze gasten van vandaag voor. Dat is Marieke Karijn. En jij komt oorspronkelijk uit Gent en bent werkzaam te Eeklo. Marieke, zeg misschien eens even tot onze luisteraars wat jij doet als werk, waar jij werkzaam bent, welke jouw achtergrond is.
Ja, ik ben dus Marieke Karijn. Ik werk voor het ogenblik in Eeklo, in een centrum voor welzijnswerk, de Blikopener. Ik werk ook al een aantal jaar mee in het Centrum voor Seksuele Voorlichting in Gent. Daar straks nog iets meer over, omdat dat aanknoopt bij het soort werk dat ik nu te doen krijg. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit in Gent. Ik ben licentiate in de psychologische en pedagogische wetenschappen en probeer daar nu iets mee te doen.
Het is dus eigenlijk geen vrijwilligerswerk. Je bent ook qua beroep werkelijk in het welzijnswerk werkzaam.
Ja, in Eeklo ben ik dus werkzaam in het welzijnswerk betaald.
Omdat in het welzijnswerk ook veel gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers. Maar bij jou is het dus wel vanuit je beroep. Dus je hebt ook 5 jaar voor gestudeerd om dat soort werk te doen.
Ja.
Oké, dan gaan wij...
Ja, ik dacht dat
jij uitleg krijgen vandaag.
Niet alleen of niet uitsluitend als vertegenwoordigster kwam van de Blikopener, maar veel eer om een nieuw project aan te kondigen dat jullie gaan opzetten. Dat heeft dan de naam, de heel duidelijke naam BRES meegekregen. En als ik het goed voor heb, staat dat voor Bureau voor Relatie en Seksuele Problemen.
Seksualiteitsadvies.
Seksualiteitsadvies, niet zo direct problemen. Misschien de noodzaak van een dergelijk centrum? Die hebben jullie, dacht ik, toch wel aangevoeld.
Het is dus zo dat er voor het ogenblik in Eeklo en ook in de buurt van Eeklo geen enkel centrum is waar mensen eigenlijk terecht kunnen om informatie in te winnen, om een aantal gesprekken te hebben. Je hebt er dus wel een begeleidingscentrum dat vrij goed werkt, maar waar mensen eigenlijk in begeleiding kunnen komen. Dus van daaruit dachten we van, eigenlijk is er niks waar mensen terecht kunnen. Anderzijds is het dus ook zo dat, als ik kijk naar mijn ervaring in Gent, waar ik nu ondertussen al bijna 4 jaar werk, dat er daar regelmatig mensen terechtkomen uit Eeklo, uit de buurt van Eeklo, ook uit Maldegem en uit andere gemeenten, of ook in Brugge terechtkomen, dachten we van eigenlijk zou het toch wel beter zijn als we die mensen in hun eigen regio kunnen opvangen en ze niet naar Gent of naar Brugge moeten gaan. Vandaar dat we dan dachten van misschien kunnen we in Eeklo met een dergelijk centrum starten.
Over het centrum zo dadelijk nog veel meer, maar het kadert dus wel in de Blikopener.
Mm-hmm.
Kun je misschien eens in korte trekken de Blikopener schetsen voor Maldegemse luisteraars? Dat is hier niet zo bekend, dacht ik.
De Blikopener maakt zichzelf bekend als Centrum voor Welzijnswerk. Het is een jongerencentrum voor maatschappijvernieuwing. Het wordt erkend door het ministerie, het wordt ook gesubsidieerd door het ministerie. Heeft september vorig jaar zijn 10-jarig bestaan gevierd. En doet dus een aantal zaken naar de bevolking in Eeklo en de buurt van Eeklo toe. Zo is er al sinds een aantal jaren een wereldwinkel, houdt men zich ook bezig met derde wereldproblematiek. Men probeert mensen daarover te informeren, men sluit zich aan bij acties, houdt zich bezig met 11-11-11 acties en nog een heleboel andere acties. Verder is het dus ook zo dat er een comité is dat zich bezighoudt met de bewapeningsproblematiek, die dus ook vanuit de Blikopener werkzaam is en waar nogal wat mensen bij aangesloten zijn. Verder is er een groep van mensen die zich bezighoudt met woonproblematiek en die tot nu toe heeft kunnen bekomen dat een aantal straten in Eeklo gerenoveerd zijn geworden, dat er ook kindvriendelijke straten aangelegd zijn en zo. Er is ook een werklozenwerking, er is een jongerenwerking. Er is een rechtswinkel waar mensen terecht kunnen met vragen rond huur en rond echtscheiding, waar wel een heleboel mensen naartoe komen. En dus vanaf volgende week starten we dus, vanaf 27 april starten we dus ook met een centrum waar mensen terecht kunnen met vragen rond seksualiteit en rond relaties.
Kleven jullie een of andere ideologie aan of noemen jullie jezelf pluralistisch? Kun je daar iets over vertellen?
Wij noemen onszelf pluralistisch, maar we nemen dus wel die houding aan dat wij gaan reageren tegen een aantal bestaande toestanden waar we dus niet akkoord mee zijn. En in die zin krijgen we vaak een etiket opgeplakt dat vaak als links geduid wordt, maar zonder dat we onszelf nu echt links willen noemen.
Jullie gaan dus starten met een centrum dat zich bezighoudt met relatieproblemen en met seksualiteit, wat vaak hetzelfde is. Het woord seksualiteit, dat ligt niet zo makkelijk op de tong.
Mm-hmm.
Niet voor radiopresentators en wellicht nog veel minder voor mensen die problemen dan ook juist hebben. Is dat niet een van de principiële bedoelingen of doelstellingen van jullie centrum, dat jullie de drempelvrees ergens proberen te verbannen?
We zijn dus van plan daar zoveel mogelijk aan te werken. Ik denk dus wel dat dat een tijdje zal duren. Ik denk naarmate het centrum meer bekendheid krijgt, dat je ook meer zaken doet die daar betrekking op hebben, dat mensen het ook makkelijker zullen vinden om erover te gaan praten. Maar we zijn dus ook van plan om dus daadwerkelijk te gaan werken aan die drempelvrees en aan het bekendmaken van het centrum, door het feit dat we proberen samen te werken met de jeugdraad, die nogal wat jeugdverenigingen verenigt en die dus ook nogal wat jonge mensen bereikt. We zijn ook van plan om samen te werken met artsen, waar mensen eigenlijk vrij makkelijk bij terecht kunnen, in de hoop dat die artsen dan mensen gaan doorsturen naar ons centrum. We zijn ook van plan om samen te werken met andere sociale diensten, zoals OCMW's, Centra voor Levens- en Gezinsmoeilijkheden, Begeleidingscentra, Teledienst, PMS-centra enzovoort. Verder zijn we ook van plan om regelmatig informatieavonden te geven, waarop we op grote schaal mensen informatie willen aanbieden en hen ook de kans willen geven om over die onderwerpen verder nog te komen praten op ons centrum, waarbij we gaan proberen om zo'n ruim mogelijk gamma van onderwerpen te bespreken en ook van mensen te bereiken. En verder zijn we ook nog qua praktische werking dan van plan om de drempel zo laag mogelijk te houden, door mensen de kans te geven om ook telefonisch bij ons terecht te kunnen voor vragen en voor informatie, en ook door mensen via afspraken langs te laten komen, zodanig dat ze minder angst hoeven te hebben dat ze gaan herkend worden door andere mensen die ook langskomen in het centrum.
Jullie zijn momenteel dus nog niet bezig, maar als ik even vergelijk met de situatie in Maldegem en ik me de voorstelling maak, stel dat zo'n centrum in Maldegem wordt opgericht. Laat ons zeggen, kom in de Nieuwstraat, komt een dergelijk centrum. Dan kan ik me goed voorstellen dat veel Maldegemnaren nu net niet in Maldegem zullen gaan. Dat zij dan naar Eeklo, naar Brugge, naar Gent zullen gaan. Vanuit de vrees, stel dat ik herkend word, iedereen zit ons te beloeren, er gaan gordijnen opzij worden geschoven. Men zal ons met de vinger wijzen van, die zijn daar binnen geweest, dus daar moet het slecht gaan in dat huwelijk. Vandaar, wij gaan maar meteen een stuk verder, we gaan naar Gent.
Mm-hmm.
Vrees je dan niet dat je in Eeklo ook niet de mensen uit Eeklo zult krijgen, maar dan misschien mensen die, laten we zeggen, niet in Eeklo wonen, die vanuit de omgeving gaan komen, maar juist niet de Eeklonaren. Heb je daar al een idee over?
Ik denk dat die kans er voor een stuk in zit, maar langs de andere kant ook een stuk kleiner is, omdat dus bij ons kunnen mensen dus terecht voor een heleboel zaken. Op het gelijkvloers is er bijvoorbeeld een wereldwinkel, waar nogal wat mensen binnenkomen, gewoon om koffie te komen kopen, om suiker te kunnen kopen. Zodanig dat mensen van Eeklo die dan binnenstappen, eigenlijk nog niet per se mensen hoeven te zijn die met seksuele moeilijkheden zitten, maar dat ze eigenlijk aan hun buren kunnen zeggen dat ze gewoon een kilo koffie zijn kunnen komen kopen. Plus dat we dus ook met een rechtswinkel zitten, dat we ook nog zitten met mensen die problemen hebben rond renovatie en aanvragen van premies van voor herstellingen van huizen. Al die mensen kunnen bij ons terecht, zodanig dat je dat niet zo is als je bij ons binnenkomt, dat iedereen weet waarvoor je precies binnenkomt. Mm-hmm. En ik denk dat dat een voordeel is van het feit dat we een vrij groot aanbod hebben aan zaken waarvoor mensen bij ons terecht kunnen.
En er is nog iets, heb je me verteld, het is ook niet zo dat je dat centrum gaat installeren zoals bij de dokter. Er is dus geen wachtkamer waar je bijvoorbeeld met 10 man zit te wachten om
voor seksuele problemen dus te raden te gaan. Je pakt het anders aan, geloof ik, hè?
Ja, het is dus zo, we hebben wel een wachtkamer, hè, omdat het dus altijd kan gebeuren dat er een aantal mensen op hetzelfde moment binnenkomen. Maar het is dus wel zo, zoals ik al gezegd heb, dat we dus van plan zijn om voor een groot stuk via afsprakensystemen te werken. Dus dat mensen gewoon tijdens de uren dat we open zijn kunnen opbellen en kunnen gewoon een afspraak maken voor een moment waarop het voor hen en ook voor ons kan dat ze langskomen, zodanig dat ze dus niet hoeven herkend te worden. En dat ze dus ook gewoon via telefoon een heleboel informatie kunnen inwinnen, zonder dat ze zich duidelijk moeten gaan herkenbaar maken naar buitenuit.
Jullie hebben dus al een paar eerste stappen gezet om het initiatief bekend te maken, onder andere contact opgenomen met scholen, dacht ik, met de dokters in Eeklo. Hoe zijn de ervaringen daar? Hoe liggen de ervaringen?
De ervaringen wat de artsen betreft zijn dus vrij negatief. In die zin dat ik gehoord heb dat artsen nogal gemeenschappelijk reageren op voorstellen die van buitenuit naar hen toegespeeld worden. En dat zij blijkbaar het gemeenschappelijke standpunt ingenomen hebben van eigenlijk willen we ons daar voor het ogenblik zo ver mogelijk van afhouden. Nu, dat heeft waarschijnlijk voor een stuk te maken met het feit dat dat een vrij moeilijk bespreekbaar onderwerp is. Heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat ze bang zijn dat wij bepaalde zaken aan hun patiënten gaan vertellen die zij liever niet hebben die verteld worden. En ik denk dat dat eventueel kan veranderen nadat we een tijdje werken. Omdat uiteindelijk, wat ik vrij goed kan begrijpen, de artsen weten ook niet van hoe wij met de mensen gaan omgaan die zij bijvoorbeeld doorsturen. Terwijl als je een tijdje aan het werken bent en de artsen horen ook van mensen die langs geweest zijn van wat ze aan informatie gekregen hebben, waar ze naar doorgestuurd worden, dat de drempel misschien lager wordt.
Misschien kunnen we een kat en kat noemen. Is het mogelijk om enkele voorbeelden te geven van de meest voorkomende problemen in categorieën dan onderverdeeld?
Als ik dus mij baseer op de cijfers zoals die in het Centrum voor Seksuele Voorlichting opgemaakt worden op basis van een jaar werken, bedoel, we werken wel al langer, maar als we kijken bijvoorbeeld vorig jaar, dan is het dus zo dat ongeveer 25% van mensen, ik heb dan wel de leeftijdscategorie toen 18-25 genomen, dat die langskomt met vragen rond anticonceptie. Er zijn zowel mensen die anticonceptie willen gaan gebruiken, als mensen die anticonceptie reeds gebruiken, maar bijkomende uitleg willen, of willen overschakelen van een bepaald middel naar een ander middel. Dat is dus ongeveer 1 op 4 mensen die langskomt. Dan een tweede groep, en dat is ongeveer ook 25%, zijn mensen die om een of andere reden, meestal omdat ze geen anticonceptie gebruikt hebben, of omdat de anticonceptie die ze gebruikt hebben gefaald heeft, die langskomen omdat ze ongewenst zwanger zijn. En die dus bij ons komen om te kijken van wat de verschillende mogelijkheden zijn in zo'n situatie. Daarmee heb je dus ongeveer de helft van de mensen die langskomen. Dan zit je nog bij ongeveer 25% mensen die moeilijkheden hebben, het zij met hun seksualiteitsbeleving, het zij binnen de relatie waar ze in zitten. Dat kan dus gaan van mensen die moeilijkheden hebben om te gaan verwerken dat ze homoseksueel zijn, over mensen die 10 jaar samenwonen en het eigenlijk niet meer zo goed zien zitten met elkaar, als een vrouw die minder zin heeft om te vrijen omdat ze bevallen is, enzovoort, enzovoort. En dan heb je nog ongeveer, ja, laten we zeggen 25% met heel verscheiden vragen. Vragen rond infecties, rond verkrachting, rond mishandeling, rond juridische vragen rond echtscheiding, rond trouwen, huwelijksgoedenrecht enzovoort. Dat is zo in grote categorieën opgesplitst het soort vragen die we eigenlijk krijgen. En die we dus ook in Eeklo verwachten te krijgen.
Laten we dan misschien alles een beetje systematisch aanpakken en beginnen met het eerste wat je dus vermeld hebt, die voorbehoedsmiddelen. Voor sommige mensen kan dat allemaal al dagelijkse kost zijn. Maar voor andere categorieën van mensen vormt het nog een groot probleem. De reacties zijn vaak van zeer emotionele aard qua verzet daartegen. Hoe staan jullie daar tegenover? Ik denk dan ook aan de vraagstukken als aan wie ga je nu voorbehoedsmiddelen, voor wie ga je dat voorschrijven, aanraden, voor wie niet. Maken jullie daar ook keuzen? Wat mag de bezoeker verwachten als zij bij jou komt aankloppen met de vraag om zo'n voorbehoedsmiddel? Wat ga je dan nagaan bij die persoon, bij die jongen, bij dat meisje, man, vrouw?
Het eerste wat ik daar wil over zeggen is dus dat dat geen keuze is die wij dus alleen maken. Hè? Het is dus zo dat ik geen arts ben, ook de andere mensen die bij ons in het centrum werken zijn geen arts. Wat dus betekent dat wij dus de eerste persoon zijn waar ze mee praten, dat ze uiteindelijk nog altijd naar een arts moeten en dat uiteindelijk de beslissing of er inderdaad anticonceptie komt en welke vorm van anticonceptie iets is wat dus op zijn minst al in overleg tussen twee personen gebeurt. Dus dat is een eerste zaak wat ik wil zeggen. Een tweede zaak die ik wil zeggen is dat er dus met mensen die langskomen gepraat wordt over de noodzaak om het te gaan gebruiken. Omdat je dus ook vaak merkt, zeker bij meisjes, omdat die vaak ook relaties hebben met mensen die een paar jaar ouder zijn dan hen, dat zij er gewoon nog niet aan toe zijn om inderdaad anticonceptie te gebruiken en ook betrekkingen te hebben. Maar voor een stukje gedwongen worden door die jongen waar ze dan mee vrij is, van als jij het niet doet, dan zal iemand anders het wel doen. Dus gaan we ook met die mensen gaan praten om te kijken of ze het echt zelf wel willen. Niet dat we het hen gaan verbieden, maar wij vinden het ook belangrijk dat mensen die anticonceptie gebruiken, er zelf voor kiezen om die te gebruiken en ook om betrekkingen te hebben.
Is dat een eis dat jullie stellen, dat je met twee moet zijn om anticonceptie te kunnen verkrijgen?
Nee.
Als een vrouw, een meisje die alleen komt en die zegt ik wens dus voorbehoedsmiddelen te nemen, zonder dat zij toegeeft dat zij dus een vaste relatie heeft met een jongen, die kan ook bij u terecht.
Ja, we gaan er zeker niet vanuit dat alleen mensen met een vaste relatie voorbehoedsmiddelen kunnen gaan gebruiken. Wat we wel gaan doen is gaan kijken van waarom wil je ze gaan gebruiken, heb je al betrekkingen gehad, wat vond je eraan. Ook omdat we het belangrijk vinden om te gaan praten over de vrije ervaringen die mensen hebben, omdat dat gewoon iets is wat op heel weinig, of bij heel weinig personen kan.
Mm-hmm.
Om dan te gaan kijken van heb je er iets aan gehad, wil je dat nog doen, heb je het gevoel dat je eraan toe bent. Dus die zaken worden dus wel besproken. En dan gebeurt het soms dat iemand zegt van eigenlijk wil ik het niet, maar ik zit nu eenmaal met een vriendje dat gewoon mij een beetje dwingt. Of enfin, het wordt dan niet in die termen gezegd, maar het komt er dus wel op neer zo van anders gaat hij met mijn vriendin lopen en zo.
Mm-hmm.
En dan gaan we proberen om die mensen een stukje mondig te maken in de zin van vind je niet dat je ook een beetje voor je eigen rechten moet opkomen en moet kunnen duidelijk maken dat je dat voor het ogenblik nog niet wil of dat je precies andere zaken wil.
Ja.
Het is dus niet zo van men vraagt dan wij schrijven voor.
Nee. Het is niet zo van.
Marieke, ik zou jou graag eens iets voorleggen. Een artikel dat een week of drie geleden verschenen is in Weekblad Vrijmoldigem. En dat was een reactie op het artikel dat door de mensen van Pluizer werd geschreven. Voor de luisteraars, wij hebben in het voorbereidend uur zo'n beetje de toestand uitgelegd wat er allemaal aan vooraf is gegaan met Pluizer en zo. En dan die reactie daarop. En die mensen zeggen, Pluizer komt met informatie voor de dag over voorbehoedsmiddelen. Zijn we zo stilaan niet wat oververzadigd met dat soort? Zou men niet beter informeren dat geboorteregeling ook op een natuurlijke manier kan? Men spreekt dan verder in dit artikel over de Billingsmethode, een natuurlijke methode. En verder gaat het zo in de stijl van de geestelijke rijkdom die bij arme mensen leeft, die dus natuurlijke methodes gebruiken, tegenover de geestelijke armoede van de rijken die zich moeten met pillen en andere technische middelen behelpen. Men zegt verder nog, en ik citeer, men geeft de mond vol van natuurbescherming en behoud, maar die het opneemt voor het behoud van de natuurlijke werking van het menselijk lichaam wordt als achterlijk, niet realistisch enzovoort bestempeld. Men spreekt over emancipatie. Wie is er het best geëmancipeerd? Zij die de seksualiteit beheersen of zij die er als het ware door beheerst worden en allerlei middelen nodig hebben om hun verantwoordelijkheden af te schuiven. Verder gaat het dan ook over het godsdienstige aspect, waar, en men schrijft dan in drukletters, de gever het dus niet zo voorzien heeft dat mensen op die manier gaan lezen. Nou, ik heb het artikel een uur of wat geleden ook zelf gelezen, het was even voor de luisteraars. Wat denk jij daarbij? Hoe is jullie reactie erop? Want ik denk dat een niet onaanzienlijk deel van de bevolking daarvoor een stuk kan inkomen. Hoe sta jij daar tegenover?
Ja, ik heb dus een aantal opmerkingen op het artikel, hè, als ik het hier eens bij de hand neem. Het eerste wat ik dus zou willen zeggen is...
Wel, in de micro spreekt.
Ja, sorry. Is dus dat men het wil hebben over geboorteregeling op een natuurlijke manier. Ik weet niet precies welke middelen de persoon of de personen die het artikel geschreven hebben, daarmee voor de geest halen. Maar wat ik wil zeggen is dus in de eerste plaats dat veel van die natuurlijke methodes waar zij voor kiezen weinig veilige methodes zijn, die bovendien ook niet zo'n natuurlijk gedrag van mensen vereisen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar een methode van temperatuurmethode en ook de methode van de kalendermethode, waar als je een vrij onregelmatige cyclus hebt, je nog 6 of 7 dagen op een maand betrekkingen mag hebben en voor de rest niet. Weet ik niet of je dat nu nog zo'n natuurlijke manier kunt noemen, dat je de eerste 3 en de laatste 3 dagen van de maand nu eens betrekkingen moet hebben, want dan mag het nu eenmaal, en dat je dan de 15 of de 18 dagen die ertussen liggen, dat je het dan niet meer mag. Dat is dus een eerste opmerking. Als ik dan verder kijk naar die Billingsmethode, waar ze het zo over hebben en die ze zo'n ideale methode vinden, wil ik daarover zeggen dat die methode dus allesbehalve veilig is, wat die mensen er ook van beweren. De cijfers heb ik hier niet bij de hand. Ik wil dan ook niet precies zeggen hoe het cijfer ligt, om er niet flagrant naast te zitten. Ik weet in elk geval wel dat die dus niet zo veilig is, ook omdat het dus bij mensen moeilijk is om precies te gaan herkennen of ze nu rekbaar slijm hebben waar de methode zich op baseert of niet. Verder wordt er gepraat over het feit dat die methode een goedkope methode is. Die is dus inderdaad goedkoop in gebruik, kost dus wel iets meer om aan te leren. Ik weet niet hoe het hier in Maldegem zit, maar in Eeklo wordt er dus reclame gemaakt van de Couple-to-Couple Liga, die dus zich bezighoudt met het aanleren van die methode. Die, daar wil ik er dus bij zeggen, ze eigenlijk alleen wil aanleren aan getrouwde koppels en aan verloofde koppels, die dus al een heel duidelijke inperking invoert in de groep mensen die volgens hen anticonceptie mag gaan gebruiken, en die dan 1000 frank aan inschrijvingsgeld vraagt en nog eens 1100 frank vraagt aan materiaal dat men dus nodig heeft om die methode aan te leren. Waar men dan verder spreekt over het feit dat geboorteregeling ontzettend veel kost voor de ziekenkas, waarbij ik wil zeggen dat bij de laatste veranderingen in de terugbetaling, ik weet niet, dat was vorig jaar of zo, dat alles wat anticonceptie is, behalve sterilisatie, uit het ziekenfondspakket is genomen, zodanig dat je dus ook niet kunt zeggen dat die methodes zo ontzettend veel kosten voor de ziekenkas. Mensen moeten er gewoon zelf voor op draaien. Dan vraag ik me ook af, bijvoorbeeld waar hier staat, zelfbeheersing en geduld zullen ook wel bijdragen tot meer vrede in de gezinnen. Of het feit dat je gewoon een heel stuk van de maand, als je er nu echt zin in hebt, geen betrekkingen mag hebben. Of dat inderdaad zorgt voor zo'n heel vredig gevoel. Dan verder, als je dan ziet, zo zien we de geestelijke rijkdom bij de armen tegenover de geestelijke armoede van de rijken staan. En men het dan heeft over de natuurlijke methodes die de armen gebruiken. Nu vraag ik me af of die inderdaad gebruik maken van zoveel natuurlijke methodes, behalve van het feit dat ze regelmatig een miskraam krijgen en moeilijkheden krijgen bij de bevalling en onvruchtbaar worden, omdat ze veel te veel kinderen op te korte tijd krijgen.
Er wordt daar ook veel leed door veroorzaakt.
Er wordt daar veel leed door veroorzaakt. Plus dat je vaak ziet in die arme landen dat men vrij drastische methodes gaat invoeren als methodes van anticonceptie en eigenlijk op een nogal smerige manier, bijvoorbeeld in Indië, waar men acties ging voeren om mensen te laten steriliseren en waar men mensen die zich lieten steriliseren een transistorradio cadeau deed. Ik bedoel, ik vind dat je dan moeilijk kunt gaan praten over de geestelijke rijkdom van arme mensen die dan op zo'n manier eigenlijk verplicht worden zonder dat een echte toedracht verteld wordt van wat er nu precies gebeurt om minder kinderen te hebben.
Ja. We kunnen misschien na het volgende stukje muziek doorgaan met dezezelfde discussie omtrent dit artikel. We gaan luisteren naar een stukje muziek van Robert Long. Het gaat over relatiestoornissen en ook nog even ons telefoonnummer voor mensen die willen reageren. 050 71 27 05.
En dat was dan Robert Long en de reacties die komen zo langzaam binnen. Maar ondertussen gaan wij nog even verder praten over het centrum, waar dus die voorbehoedsmiddelen dus sowieso kunnen bekomen worden. Dan stel ik mij de vraag, loop je dan niet het risico dat de wereld nu eenmaal te vrij gaat worden? Dat iedereen zomaar die voorbehoedsmiddelen kan krijgen? En dat het juist de mensen zijn die ze nergens anders kunnen krijgen die bij jullie komen?
Ik moet zeggen, maar ik heb het alweer over Gent. Ik kan het dus nog moeilijk hebben over hoe het in Eeklo zal zitten. Dat dus de mensen die wij langskrijgen voor anticonceptie, en dat zijn er dus nogal wat, dat dat meestal niet de mensen zijn die ze nergens anders kunnen krijgen, dat het eerder mensen zijn die degelijk geïnformeerd willen worden over datgene wat ze gaan gebruiken, omdat ze vinden dat ze zich nogal wat, dat het nogal wat verantwoordelijkheid vraagt om inderdaad anticonceptie te gaan gebruiken, en die zich degelijk willen informeren, die bij ons langskomen. En je hebt inderdaad af en toe wel eens mensen die langskomen en die ze nergens anders krijgen. En die dan bij ons komen met de vraag van kan het? En met die mensen gaan we praten. En als blijkt dat die mensen echt willen anticonceptie gebruiken omdat ze betrekkingen willen hebben, dan gaan we hen ook de mogelijkheid geven om anticonceptie te gaan gebruiken. Omdat we het gewoon veel minder erg vinden dat die mensen anticonceptie gaan gebruiken dan als ze een paar maanden later gewoon zwanger worden en verplicht worden door vrienden of door familie om een kind te gaan dragen en een kind ter wereld te gaan brengen, terwijl dat ze nauwelijks in staat zijn om daarvoor te gaan zorgen.
Is het tussen haakjes inderdaad nog altijd zo moeilijk om bij de huisdochter terecht te kunnen om als koppel dan vrij normaal voorbehoedsmiddelen te vragen? Kun je die zo moeilijk bekomen nog?
Ja, als koppel dat al van vrij oudere leeftijd is, al ik bedoel jonge leeftijd, maar dan mensen van 18, 19, die hebben niet zo'n problemen om aan anticonceptie te raken, maar dan echt vrij jonge mensen van 15, 16, die hebben er problemen mee. En dan niet zozeer de mensen die dan in Gent wonen, ik bedoel in Gent zijn er wel artsen waar je terecht kunt, kan het niet in jouw buurt, dan ga je een klein eindje verder. Maar het is gewoon een heel stuk moeilijker als je in een randgemeente woont van Gent, ook omdat veel mensen gewoon naar de huisarts niet durven gaan. Niet omdat die het niet wil voorschrijven, maar de huisarts is meestal ook de huisarts van de familie. En jonge mensen denken gewoon van als ik daar naartoe ga, want die conceptie, dan gaat hij het gewoon aan mijn ouders vertellen.
Tussen haakjes, jullie schrijven ze niet zelf voor, maar wel een dokter die dus bij het centrum ergens is aangesloten.
Ja.
Dus dat komt dan toch weer op hetzelfde neer in principe. Dus dat jullie ze in feite dan wel zelf voorschrijven.
Ja.
En jullie stellen geen enkele grens. Dus iedereen kan sowieso bij jullie terecht voor voorbehoedsmiddelen. Of bekijken jullie dat in een context?
We bekijken het dus in een context, maar het is dus zo dat we niemand zullen doorsturen die echt erop staat om anticonceptie te gaan gebruiken. Omdat wij de verantwoordelijkheid niet willen dragen dat die mensen gewoon zwanger worden. Omdat wij ons verantwoordelijkheid niet opgenomen hebben om met hun vragen eigenlijk iets te gaan doen. Omdat het gewoon duidelijk is. Je kan gaan zeggen van eigenlijk vinden we het niet verantwoord dat jullie betrekkingen hebben, jullie zijn nog veel te jong. Maar als mensen echt betrekkingen willen hebben, dan mag je dan nog 10 keer gaan zeggen van eigenlijk is het niet verantwoord en dan proberen uit te leggen waarom. Dan gaan ze het toch gaan doen. Met alle risico's die daaraan verbonden zijn. En een ongewenste zwangerschap is een veel groter risico dan het gebruik van anticonceptie op een bepaald moment.
Goed, we kunnen misschien even nu overgaan of terugkeren naar ons vorige onderwerp. Dat is een van de leuke dingen, maar ook een van de vervelende dingen soms van een programma waarin er telefonisch kan gereageerd worden. Dat er soms wel eens de logische orde een beetje door elkaar gaan haspelen. We hadden het voor de muziek omtrent die reactie op het artikel van Pluijzer. En er is nu inderdaad een van de schrijvers van dit artikel aan de telefoon. En we gaan even luisteren naar de mening daarover.
Ik hoop wel dat mevrouw aan de radio ook luistert, want wat de terugkeerbaarheid van ons telefoon betreft, dat schijnt niet zo te vlotten. Maar mevrouw zou mij toch moeten horen. Is dat zo?
Ja.
Ze komt erdoor, zei het heel zacht. Mevrouw, u had een vraag aan het adres van...
Of een reactie.
Of een reactie, ja. Stelt u misschien uw vraag of uw reactie?
Maar ja, ik hoorde dus van die rijkdom van de armen. Nee, en daar spreken ze dan van de verplichte sterilisatie. Maar ik bedoelde daar dat moeder Teresa, en die wordt niet vernoemd daar juist in de radio. Het is moeder Teresa die dus aan de armen hinter de Billingsmethode aanleert.
Ja. Nee?
En met succes. Nee, en dan het kwestie dat geld kost. En dat het dus, ja, ik weet het niet als dat instellingsgeld vraagt, maar in elk geval, ik heb ze geleerd met gewoon daarover te lezen. Een artikel die uitging van Provita. En ik heb daar geen kosten of geen instellingsgeld voor dat te moeten gaan leren. Ik heb daar helemaal niets moeten. Dat heeft me niks gekost. En ik heb dat met succes ook toegepast.
En dus dat komt,
is in de overgangsjaren. Ik sta verstomd, ja, iedereen heeft het vol van, gelijk dat we geschreven hebben in het artikel. Iedereen heeft de mond vol over natuurbescherming en voor een boomken en een dierken. Die komen ze op straat en gaan ze protesteren. En als er iemand opkomt, ja, voor de natuurlijke werking van het lichaam. Als men honger heeft, ja, dan eet men. Heeft men geen honger, dan eet men niet. Als men geen kind wil. En
mevrouw, voor alle duidelijkheid.
Geen betrekking hebben, meen ik.
Mevrouw, ik heb ook nog een vraag. Ik hoop dat u mij verstaat, dat u mij hoort.
Ja.
U spreekt over die natuurlijke wijze van leven en zo. Maar de natuur heeft mij gezegend met een paar ogen die niet al te scherp zien, zoals zoveel mensen. Daarom draag ik nu een bril. Als ik eigenlijk die natuur zou volgen, dan zou ik gewoon door de wereld gaan met slechte ogen. Dan zou ik niet zo'n instrument als een bril gebruiken. Dat is nu een zeer dom en misschien naïef klinkend voorbeeld. Maar kun je dat ook niet doortrekken? Moet men gewoon alles wat de natuur nu beveelt en oplegt, moet men dat aannemen?
Ja, het is natuurlijk, het hangt er vanaf hoe dat je ingesteld bent. Hè? Ik kom ervoor uit, ik ben er christelijk ingesteld. Hè? Maar ja, als u een bril draagt, dan helpt u de natuur verbeteren. Hè? Maar ja, als men anticonceptie gebruikt, dan maakt men dikwijls die natuur kapot. Hè? En dan, ja, u mag geen anticonceptie gebruiken bij hoge bloeddruk en bij dit en bij dat. Als je het op een natuurlijke manier doet, dan zijn er geen enkele voorwaarden voorzien. Je kunt ze altijd gebruiken.
Misschien toch de reactie van onze gasten. Maar eerst, mevrouw, als ik u misschien mag vragen om u bekend te maken. Uw naam of de gedaante waarin u nu telefoneert, dat lijkt toch ook belangrijk?
Ja, ik weet niet, moet ik daarom mijn naam bekend maken als ik...
Nee, maar u bent u misschien aangesloten bij de een of andere organisatie, ik weet niet...
Ik ben bij meer of één organisatie aangesloten. Ja. Ik neem de voorkeur om me niet bekend te maken. Ja, kom, ja. Als het nodig is, ja. Ik weet niet.
Maar als u daar zelfs op staat, misschien toch de reactie nu of het antwoord, als dat mogelijk is.
Ja, ik vind het vrij moeilijk om erop te gaan reageren, ja, omdat mevrouw gewoon vanuit een bepaald standpunt, ja, gaat praten, van waaruit ik niet praat. En het is moeilijk om, ja, die standpunten met elkaar te... Allee, je kunt die met elkaar confronteren, maar uiteindelijk is het een feit dat we vanuit een andere denkhoek denken en
Kan het feit dat je dus...
Ik heb wel over de ding meegemaakt, dus ja, ik moet nu toch, dat is een organisatie noemen in KAV en in de ding van de landelijke vrouw. Dus ben ik gaan luisteren naar een voordracht over dus de menopauze. Het is opvallend, zelfs de spreeksters, alle twee dus verpleegsters in KAV en voor de landelijke vrouwen, die zelfs niet op de hoogte waren van de billingsmethode. Die verpleegster dus die sprak voor de landelijke vrouwen, zeiden, oh, zegt ze, eigen medische kringen hoorden daar zelfs niet van. En wel, ik heb dan een beetje gereageerd, dus dat ik zeg, wel ja, natuurlijk gaan ze medische kringen daar niet van spreken, dat brengt niet op. Het is misschien een beetje geen schone reactie erop, maar kom, het is toch wel bedroevend. Ze maken al die reclame, dat we daar geschreven hebben. Dus, we zijn al oververzadigd van de ding van kwestie van voorbehoedsmiddelen. En over de natuurlijke middelen wordt er gezwegen, over ik weet niet wat.
Maar het is ook zo dat tot nu toe die natuurlijke methodes niet zo veilig hebben blijven te zijn.
U
hebt ontzettend veel mensen die gebruik gemaakt hebben van... Zou je mevrouw maar even uitpraten?
Misschien op beurt praten om alle duidelijkheid te verzekeren.
Tot nu toe heeft men altijd gebruik moeten maken, tot voor een paar jaar, van natuurlijke methodes. Zij van de kalendermethode, zij van de temperatuurmethode of de billingsmethode. En als je met mensen praat die ouder zijn en die een aantal kinderen hebben, dan blijkt heel vaak dat het aantal kinderen dat ze hebben niet overeenkomt met het aantal kinderen dat ze gewenst hebben. Niet dat ze nadien niet gewenst waren, maar gewoon omdat er op een bepaald ogenblik die methode gefaald heeft. Ja. Omdat mensen nu helemaal geen computers zijn die je kunt gaan instellen. En veel van die methodes zijn gewoon gebaseerd op gemiddelden en op mogelijkheden die de volgende maand gaan gebeuren. En een vrouw is nu helemaal geen computer die je kunt gaan programmeren en die op een bepaald ogenblik een eitje vrijlaat.
Ja, en toch is het zo dat je kunt de vruchtbare dagen herkennen. Niet? Ik heb ook genoeg al gesproken met vrouwen, dus, en het is altijd hetzelfde, ze zijn niet op de hoogte. Want als ze zeggen, ja, het is niet mogelijk en het faalt, hetzelfde met de temperatuurmethode. Wat dan als je een keer een valling hebt en als je allemaal... Ik zeg, ja, dat is het gewoon dat al dat je zegt, ja, wat als je een valling hebt? Het is gewoon dat je de methode niet kent. Het is spijtig dat ik het moet zeggen, maar ik heb nog maar weinig vrouwen ontmoet die echt kunnen zeggen, kijk, voilà, zo is die methode, en we hebben ze toegepast en het gaat. Het is altijd als
dus
de methode niet kennen.
U verwijt een beetje de jeugd of de mensen van vandaag dat zij naar de gemakkelijkste methode
nemen. Absoluut. En althans, het is ook zo, dat moeilijkheden er zijn om om ze uit de weg te gaan, maar om ze op te lossen.
Ja, althans, als ik u mag confronteren.
Ja. Zoveel dagen dat er betrekkingen mogen zijn, ja, dat is daar zeer geminimaliseerd. Hé? Ontechting en zelfbeheersing dus geen voldoening zouden geven. Nou, ja, ik weet niet hoe aan die mensen ingesteld dan zijn, hoor. Dus... Ik denk wel, als je een keer je woeden inzet hebt en dat vruchten aflegt, dat je een grote bevrediging hebt daarvan.
Dus u bent er niet tegen, u vindt het geen probleem te zeggen dat u dus op de 28 dagen er maar 6 kunt gebruiken.
Dat is zeer minimaal, hoor, alstublieft.
Dat is zeer minimaal, dus ik ben niet akkoord.
Dat gaat minimaliseren om de mensen daarvan wat te doen afschrikken, van de natuurlijke methode.
Ja, maar ik heb het dan niet over de billingsmethode, mevrouw, dat wil ik dus wel eens rechtzetten. Sorry mevrouw, mag ik even uitpraten?
Ja, ja.
Mensen die de kalendermethode bijvoorbeeld gebruiken, die moeten rekening houden met de lengte van hun cyclussen. En als mensen een vrij onregelmatige cycli hebben en ze moeten rekening houden met de kortste en met de langste cyclus, dan zitten ze nu eenmaal met het feit dat er vaak maar 5, 6, 7 dagen op een maand overschieten waarop ze inderdaad betrekkingen mogen hebben.
Ja.
Ik vraag mij ook af, mevrouw, of mensen daar wel altijd toe in staat zijn om... men moet dan zowat met een rekenmachine op zak lopen, veronderstel ik.
Dat is absoluut geen waar. Want die mevrouw of juffrouw, ik weet het niet, spreekt daar dus over de kalendermethode. Van dat de billingsmethode daar is, dat is voorbijgestreefd.
Nee, maar...
Hoe ga je daar niet mee gaan rekenen? Hoe en wat? Het is gewoon de slijmafscheiding volgen. Ja,
misschien om alle duidelijkheid te verzekeren, Patrick, kunnen we eerst even kort, als het mogelijk is, uitleggen wat die methode juist inhoudt.
De billingsmethode houdt dus in dat in de periode dat je dus vruchtbaar bent, dat je vruchtbare dagen hebt, dat jouw slijm dus rekbaar wordt, waar het dus op andere dagen niet rekbaar wordt, omdat het dus op die ogenblikken eigenlijk in staat is om zaadcellen door te laten.
Mm-hmm.
En de bedoeling is dus om bij jezelf te gaan leren om te herkennen of het slijm rekbaar is of niet rekbaar is, om op die manier te gaan zien of je in je vruchtbare dagen bent of niet in je vruchtbare dagen bent.
Ja.
En die methode baseert zich daarop.
Mm-hmm. En welk percentage van zekerheid, mevrouw, biedt die methode? Hebt u daar cijfers over?
Ja, nee, stieg me.
Ja, ja.
Nee, ik heb daar geen cijfers over. Ja, ik denk dat er daar weinig cijfers over zijn, omdat het zo onbekend is. En er wordt over gezwegen tot en met. Ik vind dat ze daar in de scholen, daar, ik heb dat dus ook... Allee, wij hebben dat op het einde van de artikel dus de vraag gesteld. Hé, welke school, jeugd- of volwassenbeweging, zet hier in Maldenham de eerste stap terug naar de natuur? Hé?
Uh-huh. Maar is dat juist geen...
Er kunnen weinig cijfers over gezegd worden, omdat het zo onbekend is.
Is dat juist geen fout dat u een beetje aan uw organisaties moet verwijten, dat zij juist die methode of die andere methodes niet geruchtbaar maken, niet bekend maken?
Ja, dat heb ik al gedaan hoor, maar er komt ook weinig reactie op, het spijtige ervan.
Ja.
En mevrouw, het waarom dat u de andere methodes, dus de meer, laten we zeggen, de methodes die nu besproken worden, zoals pil en zo, u verwerpt die dus. Om welke redenen worden die verworpen uiteindelijk? Want tenslotte gaat het er zowel bij de mensen die hier in de studio zijn, als bij u om ongewenste zwangerschap dus te voorkomen. Uiteindelijk is de bedoeling hetzelfde, het is alleen het middel dat anders is.
Ja.
Vanwaar dus uw bezwaren? Zijn dat gezondheidsbezwaren of...
Ja, ik wil hier eerst... ik wil me wel uitspreken, dus ik ben overtuigd christelijk,
mm-hmm.
en dat is het eerste bezwaar. Mm-hmm. En dan kunt je al de bezwaarden, natuurlijke, van die bijwerkingen van dit en dat, dat heb je bij een natuurlijke methode niet. Ja, je moet nergens voor naar de dokter lopen, je hebt niks nodig. Dus ik vind dat zeer positief toch. Nee, buiten dat je moet naar de dokter achter een voorschrift, je moet naar de apotheek achter een pil, weet ik wat allemaal.
Ja, maar...
Nee, als de natuurlijke middelen daar zijn, waarom ze niet gebruiken?
Als je nu echt vanuit een esthetisch, vanuit een godsdienstig, ethisch standpunt de zaak bekijkt, dan dacht ik dat u geen enkele grens mocht zien. En ook niet overstappen op natuurlijke methodes. Dan moet u gewoon uw gang gaan.
Ja.
Waarom dan wel die billingsmethode en die andere natuurlijke methodes? Als u echt vanuit een ethisch standpunt de zaak bekijkt...
U mag de geboortereling toepassen.
Volgens natuur neemt een mens eigenlijk geen grenzen in acht. Als je dan werkelijk de natuur volgt, volgt ze dan... 30 dagen op 30 uiteindelijk.
Met het risico van dien dat je dan binnen de kortste tijd met een kroost zit.
Zoals het vroeger.
Dat is nog nergens voorgeschreven, meneer, niet meer kwalijk.
Wat blieft?
Dat is nog nergens voorgeschreven, hè?
Nog nergens voorgeschreven? Wat bedoelt u?
Als u nu wilt zijn op de ding van de kerk.
Nee, maar als u nu de huidige tijd bekijkt, waar toch het aantal kinderen tot 1, maximum 2, 3 beperkt blijft. Bent u dan echt overtuigd dat alle diep christelijke mensen uw methodes toepassen?
Ja, het spijt er genoeg niet. Ik vind het spijtig, nee, het is wel zo niet. Ik wel velen die zich echt christelijk en die noemen, nee, die toch achter de voorbehoedsmiddelen staan.
Uh-huh.
Dat is spijtig.
Maar mevrouw, eigenlijk staat u ook achter voorbehoedsmiddelen. Alleen maakt u een andere keuze in het soort voorbehoedsmiddelen.
Ah ja, ik neem de natuurlijke.
Ja, maar uiteindelijk is ook een natuurlijke methode een methode van geboorteregeling, vermits u inderdaad ervoor kiest om op bepaalde dagen van de maand geen betrekkingen te hebben. Dus ook u voorkomt eigenlijk op bepaalde momenten zwangerschap.
En dat zat niet in de natuur ingebouwd.
Nee, het zit niet in de natuur ingebouwd, maar het is er toch, hè? En we mogen het toch gebruiken, hè?
Maar de vraag is dan van waarom je dan de andere methodes niet kan gebruiken die er nu eenmaal zijn, om net hetzelfde te bereiken van wat u probeert te bereiken, en die gewoon een stuk veiliger zijn dan de methode waar u gebruik van maakt.
Ja, veiliger, ja, ik heb er ook mijn vragen bij, hoor. Ik heb al dingen van mislukkingen met de pil, mislukkingen met de spiraal, dus zijn ze ook niet zo veilig, hè?
Het is inderdaad geen enkel middel dat 100% veilig is, maar er is wel een gradatie in veiligheid van de verschillende middelen. En dan staat de billingsmethode zeker niet op de eerste plaats.
Natuurlijk staat ze niet op de eerste plaats. Ze is te weinig bekend en ze wordt niet toegepast.
Ja, maar daar heeft daar niks mee te maken, want hoe meer mensen ze gaan gebruiken, hoe meer mensen ze ook op een nonchalante manier gaan gebruiken. Dus hoe lager eigenlijk de betrouwbaarheid van die methode zal komen te liggen. Want nu uiteindelijk, de mensen die de billingsmethode gebruiken, zijn allemaal heel gemotiveerde mensen die ze ook op een heel degelijke manier willen gebruiken. Dus hoe meer je publiciteit over maakt, hoe meer mensen ze op een slechte manier gaan gebruiken en hoe lager de betrouwbaarheid zal komen te liggen. Als je
u laat er het woord nonchalant vallen. Daar heb je het, als men nonchalant is, dan moet je er gevolgen van dragen.
Maar mevrouw, bent u aanwezig bij al die mensen die die nu eenmaal nonchalant zijn? Je kunt ook zeggen, in het verkeer mag men even min nonchalant zijn. Toch gebeuren dagelijks duizenden ongevallen. Wat dan met de gevolgen? Ik veronderstel dat hoe minder risicovrij een methode is, hoe meer ongewenste zwangerschappen er eventueel kunnen ontstaan. En de gevolgen daarvan zijn vaak niet overzien. Dat zijn soms drama's voor de betrokkenen. Hoe gaat u daar dan op reageren als christenmens?
Drama's, het is ook een drama als je een drama van maakt. He. Veel dingen, he. Je hebt mensen die maar één kind hebben en die een tweede verwachten en maken er ook een drama van. Ik vraag me af in hoeverre dat een drama is.
Dan moet je wel de context bezien waarin die mensen leven, hè. Je kunt toch geen algemene regel stellen, want te zeggen twee kinderen is voor iedereen sowieso geen drama.
Maar je hebt dan altijd, godzijdank, mensen die een zevende kind die ook nog als geen drama aanzien.
Maar vroeger en ook nu nog heeft dat wel aanleiding gegeven tot toch ook veel miserie.
Ik heb ooit eens geschreven, ook in een artikel, leer de mensen de werking van hun lichaam kennen en herkennen. En de voorvoedsmiddelen zijn er niet meer nodig. En breng ze verantwoordelijkheid bij. Daar heb je het, hè. Wanneer ik heb dat ook in dat, we hebben dat ook in dat artikel geschreven, staat het aanleren van voorvoedsmiddelen niet gelijk met het aanleren van verantwoordelijkheid afschuiven.
Maar ik denk toch dat gebruik van die methode die u hanteert eigenlijk een vrij grote verantwoordelijkheid van u vereist, om daar inderdaad elke dag op te gaan letten of het slijm nu ondertussen rekbaar geworden is of niet rekbaar geworden is. Dus ik denk dat dat zoveel verantwoordelijkheid vereist, die eigenlijk een stuk groter is dan bij mensen die gewoon niks gebruiken.
Verantwoordelijk zijn is toch iets, iets waardevol. En alle dagen, dat is ook niet waar, hè. Je hebt toch, dus voor dezelfde dag ben je niet vruchtbaar, want het eitje heeft 10 dagen nodig dus om tot rijpijn te komen.
Hè? En dat is dus, als dat je dus ook
waar je slijmafscheiding gezien hebt, dan kun je gewoon, als dat gepasseerd is, dan moet je toch naar niks meer kijken.
Maar ze vraagt hoe dan ook de verantwoordelijkheid om er inderdaad op te gaan letten. En dat is net zo bij de pil als bij een spiraal, waar je ook een stuk verantwoordelijkheid moet dragen, dat die methode inderdaad door jezelf op een goede manier gehanteerd wordt. Dus uiteindelijk is het gebruik van anticonceptie zeker niet afschrijven van verantwoordelijkheid, volgens mij.
U ziet het zo, maar ik zie het anders, mevrouw.
Maar ziet u zelf dan als een onverantwoordelijk iemand, nu u gekozen hebt om de billingsmethode te gaan gebruiken?
Hoe zegt u?
Ziet u uzelf dan als een onverantwoordelijk iemand, omdat u zegt dat gebruik van anticonceptie gelijk staat met het afschrijven van verantwoordelijkheid? U die de billingsmethode hanteert, die kan dan net hetzelfde op uzelf van toepassing brengen.
Het is eigenlijk ook een soort van voorbehoedsmiddel.
Het is ook een soort van voorbehoedsmiddel.
Akkoord, maar u doet het volledig zelf. U bent er volledig zelf verantwoordelijk voor. Ik schrijf mijn verantwoordelijkheid niet af.
Dat geldt trouwens voor alle voorbehoedsmiddelen. Ook wat die risicofactor betreft.
Dan schrijf je verantwoordelijkheid af.
Goed, mevrouw, we gaan toch moeten afronden. Desalniettemin bedankt voor uw reactie. Mocht er nog mensen zijn die tevergeefs geprobeerd hebben om ons te bereiken, 12 frank volstaat om op een briefenvelop te plakken En die te sturen naar Radio Saturnus Postbus 45.
En misschien daar meteen aan vastgekoppeld dat wij nauwelijks halverwege ons gesprek zijn. Dat wij wellicht binnen een 14-tal dagen dit gesprek zullen vervolgen als Marieke daarmee instemt om nog eens naar Maldegem te komen afzakken.
Dus ik ga vast, ja.
Goed, dan spreken wij af tot binnen een week of twee, hoogstens drie, om het vervolg te horen. Reacties blijven intussen welkom.